Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
We gaan het onder andere hebben over de stijgende energierekening en wat jij er allemaal aan kan doen. En Kipchoge, die heeft het marathonrecord verbroken in Berlijn. En er zijn nog veel meer records verbroken. En we gaan ook eventjes hebben over de politiek en over de partij DENK. Het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië. En natuurlijk vanuit Tilburg, waar mijn vriend en collega Erik van Vliet zit.
Hallo Jan Willem, hallo Australië, hier spreekt Nederland.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het is trouwens wel grappig om even op te merken. Ja, het gebeurt elk jaar, dus eigenlijk is het niet zo'n... Het is niet echt een nieuwsfeit, maar het wordt hier lekker warm. Zo langzamerhand kan ik weer naar buiten zonder een jas en is het ook 's ochtends warmer. Maar in Nederland dan wordt het steeds kouder.
Ja, inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat je vorig jaar zei dat het heel erg warm was en dat de kerstman in de etalage stond.
Ja, nou dan moeten we tegen de kerst moeten we het daar maar eventjes over hebben. Het wordt altijd, het is voor mij dat een soort van keerpunt als je de cijfers van de temperatuur kan omdraaien. Met andere woorden, als het in Nederland 31 graden is en het is bij ons 13. En zo langzamerhand dan gaan wij naar de 31 en dan gaan jullie naar de 13 en dan gaan jullie naar de min 2 enzovoorts. Nou, dat heeft allemaal te maken met kou en warmte. En die warmte, dat wordt een klein beetje een uitdaging. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Want die energierekening, die wordt natuurlijk steeds hoger. En veel mensen die hebben aangegeven die energierekening niet meer te kunnen betalen. En sommige mensen die zeggen van, nou ja, ik kan het niet. En andere mensen zeggen, ik ga weg. Ik ga eventjes op een bootje weg. Nou, als je dan denk je van, nou, dat is een mooie luxe bedoeling. Het gaat hier over een asielboot. En Erik, ja, die had mij een fragmentje toegemaild. Die zei van, nou, wat is dit nou? Dus ik zou zeggen, Erik, licht je nader toe.
Ja, nou ja, het was vorige week al in het nieuws. Hè. Een cruiseschip, dat is vanuit Estland vertrokken naar Velzen. En dat heeft Nederland dus eigenlijk besteld, hè, samen met de COA, om asielzoekers in kwijt te kunnen. Want we hebben natuurlijk in Nederland veel te weinig plekken. En ja, als ze dan eenmaal plek hebben, dan zijn het demonstranten. En dan willen de bewoners het niet hebben. Want ja, het verhaal wat we al eerder hebben gemeld in dit programma. Nederlanders zijn heel toegankelijk. We willen heel graag asielzoekers helpen. Maar zodra het in de achtertuin is, dan levert dat problemen op. En dat willen ze vaak niet. Nou ja, in elk geval, ik stond er een beetje raar van te kijken. Het is een heel luxe cruiseschip. Als jij daar zeg maar mee op vakantie zou gaan, dan betaal jij rond de €2000 voor een weekje. Als je geluk hebt, dan zit je op de laagste klasse. En dit wordt dus nu voor asielzoekers gebruikt. En nou ja, ik vind het natuurlijk wel goed dat asielzoekers onderdak krijgen, uiteraard. Want die moet je opvangen natuurlijk. Die komen naar Nederland. Dus ja, als je dat eenmaal als Nederland gezegd hebt, dan moet je daar een plek voor creëren, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, waarom dan een groot cruiseschip als asielzoekerscentrum? Hè? Want zo is het eigenlijk. En dan las ik vandaag dat er ook nog eentje is aangekomen in het havengebied in Amsterdam. Want daar gaan ook allemaal asielzoekers zich huisvesten. En nou is mijn punt, en dat vind ik toch wel een beetje wat natuurlijk ook wel zo is. Kijk, ik wandel natuurlijk heel graag. Jij rent daar heel graag in Australië. Ik wandel heel graag, dat doe ik regelmatig. En dan doe ik dat vaak om even naar het station te gaan. Dan haal ik daar een krantje en dan loop ik weer terug. En ik kom daar ook nog wel eens zwervers tegen. Nou ja, die zwervers die ken ik ook persoonlijk. Want ja, die spreek ik nog wel eens aan. Die geef ik dan nog wel eens wat. En dan praat je nog wel eens. Nou ja, die hebben natuurlijk dat nieuws ook gehoord. En ik sprak ook één zwerver. En die zegt, ja, ik moet zien dat ik richting Velsen ga. Hij zegt, want ik kan hier geen onderdak vinden. Ja, pas als het echt gaat vriezen, dan kan ik in de opvang terecht en verder niet. Maar als ik nu naar Velsen toe ga, zegt hij, dan krijg ik drie keer per dag lekker eten. Ik heb een ontzettend mooie slaapplek en ik zit op een lekker luxe cruiseschipje. Ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt, hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel daklozen die principieel willen zwerven. Hè? Die willen helemaal geen onderdak. Maar er zijn er ook, die zijn eigenlijk gedwongen om te zwerven omdat ze geen onderdak hebben. En ze kunnen ook geen huis krijgen, want ze hebben geen vaste wonen- en verblijfplaats. Snap je? En ze weten ook de weg niet om dat te gaan bewandelen. Dus ja, die zwerven zij dus tegen mij. Ik ga dus richting Velsen. Ik ga daar proberen om op dat schip te komen. Dan kan ik daar in elk geval een tijdje lekker uitzingen. En hij heeft gelijk. Laten we eerlijk wezen. Dus ja, en heel veel mensen die zeggen ook bijvoorbeeld, wat ik ook merk in de stad, van ja, dat het belachelijk is dat er zo'n groot schip, zo'n luxe cruiseschip wordt gebruikt voor asielzoekers. Terwijl we eigenlijk onze eigen Nederlanders in de kou laten slapen onder een brug. Want het klopt niet.
Ja, nou ja, dat is een beetje dubbel. Maar even vraag je over dat cruiseschip. Want dat cruiseschip, ik neem aan dat het niet met de hele bemanning en met alles, alle toeters en bullen daar komt. Dat is gewoon een schip waar dan gewoon kamers op zitten. Dat het een luxe cruiseschip is, dat maakt dan toch niet heel veel uit. Want het komt niet met, ik neem aan dat als zij gaan eten, dat ze dan niet, dat ze volledig hebben, dat het niet met alle toeters en bellen en een 5-sterren restaurant daar staat. Dat is niet zo.
Nou, ik neem aan dat ze niet het personeel eraf gehaald hebben. Want als ze al dat personeel eraf gehaald hebben en er zitten alleen maar asielzoekers op, zeg maar, en misschien een paar toezichthouders. Nou, ik denk dat het dan niet goed gaat. Want dat hebben ook heel veel mensen gezegd. Hè? Van, ja, het is nu nog een heel net cruiseschip. Wat gebeurt er straks als die asielzoekers erin zitten? Want daar blijft niet veel van over van die mooie kamertjes bijvoorbeeld. Want vandaag was er ook in het nieuws dat in Ter Apel, diverse auto's vernield zijn. Ruiten zijn ingeslagen. Ze hebben een man opgepakt en die kwam van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dus
ja, volgens mij moeten we het eventjes dadelijk, want we zitten een klein beetje aan de tijd. We gaan het er dadelijk nog eventjes wat verder over hebben, want volgens mij is het, duurt het gewoon wat langer om het er helemaal over te hebben. Ik heb er ook wel mijn idee over en jij hebt er jouw idee over. Jij hebt met een aantal mensen gesproken dat snap ik ook wel hoor, dat je zegt van weet je, ik zwerf hier over de straten en ik kan niet op zo'n mooi cruiseschip. Dat wil ik ook wel. Daar gaan we het zo dadelijk even over hebben. We gaan het zo dadelijk ook hebben over rennen en over de marathonrennen, die 42 kilometer. Want Erik heeft net 3 minuten en 50 seconden zijn verhaal gedaan over de cruiseschepen. Even ter verduidelijking, wat is een cruiseschip en wat is een veerpont? Tussen de Scandinavische eilanden, daar varen veel boten die lijken op cruiseschepen. Die vervoeren eigenlijk gewoon mensen van het ene eiland naar het andere. Maar de vraag is, voor mij is de vraag een beetje tweeledig. Eén is, het idee van een cruiseschip, is het inderdaad zo luxe? Een cruiseschip zelf is luxe. Een veerboot zelf kan ook heel luxe zijn. Maar de vraag is of dat met al die luxe ook inderdaad in Nederland komt. En nog iets anders, Erik. Het idee van asielzoekers te huisvesten op boten, of dat veerboten zijn of cruiseschepen, dat is niets nieuws. Dat is al heel lang al aan de gang. Dat is in Rotterdam hebben ze dat al een keertje gedaan. Volgens mij hebben ze dat in Amsterdam al een keertje gedaan. Dus dat is niet echt iets wat heel nieuw is. En ik snap je punt best wel hoor. Ik snap het best wel dat je natuurlijk iets van hebt van, ja, weet je, er zijn mensen die op de straat slapen. En waarom gaan we daar niet eerst voor zorgen? Maar dan is de vraag van, moeten we eerst allemaal voor onze eigen, tussen haakjes mensen gaan zorgen voordat we andere mensen gaan binnenlaten?
Nee, of gewoon samen, weet je wel. Kijk, bijvoorbeeld asielzoekers, we hebben nou eenmaal als Nederland gezegd, we moeten asielzoekers gaan opvangen. Dus moeten we daar ook een plek voor creëren, dat snap ik natuurlijk.
Ja.
Maar
ja.
Het stoot natuurlijk heel veel mensen aan het zere been dat deze asielzoekers op een heel luxe cruiseschip met 3 keer per dag eten, zeg maar helemaal bediend worden. Hè? En dat klinkt misschien een beetje vreemd en raar. En dat zou helemaal niet zo erg zijn als onze daklozen en onze mensen die, wat dacht je van al die studenten, die bijvoorbeeld ook buiten slapen. Hè? Vergeet je niet, hè? Dus hele tentenkampen, hè, waar studenten in moeten liggen, die zien dit, die denken van nou, hallo, ik wou dat ik een asielzoeker was op dit moment, want dan krijg je onderdak. En het wordt gezegd hoor, meneer Jan Willem.
Ja, maar dan zien ze dus maar één ding. Hè. Ze zijn eventjes vergeten dat hele families zijn uitgemoord en dat mensen verdronken zijn en dat mensen echt niet naar Nederland komen om op een luxe cruiseschip te kunnen zitten. Dit zijn echt mensen die, net als eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog, uit oorlogsgebieden komen. Dat wil je niet weten wat er gebeurt. En om dan te zeggen van, nou weet je, ik wil ook wel een asielzoeker zijn. Ja, dan kijk je alleen maar naar één kant van dat hele asielzoekersverhaal. Dat vind ik een beetje jammer.
Het zijn overigens niet alleen asielzoekers uit oorlogsgebieden. Hè. Het zijn, want je denkt misschien dat het alleen maar Oekraïners zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Het zijn natuurlijk nog veel meer andere soorten asielzoekers die naar Nederland komen. Hè. Want ja, mensen mensen denken dan van het zijn alleen maar Oekraïners. Nou, dat is dus niet zo. Want ik weet bijvoorbeeld een verhaal in Loon op Zand. Dat ligt in Brabant. Daar heb je een groot buurthuis, een groot wijkhuis. En daar zijn ongeveer 75 asielzoekers in gehuisvest. En die komen toch meest uit Syrië, weet je wel. En die wachten allemaal op een status. Want ja, daar heeft Nederland ook een groot tekort aan. Hè? Mensen die dat regelen. Want ja, er is een ontzettende achterstand. Hè? Maar ja, het is gewoon een feit. Kijk, het is geen veerbootje hoor. Want als je dit schip ziet, dit is toch echt een cruiseschip hoor. Dit doet me echt denken aan de Lofboot.
Ja, maar het feit dat het een cruiseschip of niet. Ik denk niet dat het een soort van een Lofboot is waarin weet ik veel, duizenden luxe koks klaarstaan om die mensen te gaan verwennen. Ik denk dat een beetje een...
Als er voor 1000 mensen gekookt moet worden, want er worden ruim 1000 asielzoekers worden erop gezet, hè, en die kunnen dan elke dag 3 keer eten. Dus daar heb je niet erg genoeg aan 1 of 2 kokjes, hè. Vergis je niet, hè. Dus nee, maar dat gaat heel veel geld kosten. Hè. Dit hadden ze volgens mij heel anders kunnen oplossen door bijvoorbeeld oude rijksgebouwen in te richten, want die staan genoeg leeg en ook winkelpanden staan leeg, daar hadden ze ook kwijt gekund.
Ja, maar waarom denk je dat dan anders zou kunnen worden opgelost? Denk je niet dat dan gedaan zou worden? Denk je dat de Nederlandse regering denkt van, weet je, we gaan een hele dure oplossing voor ze verzinnen, terwijl het ook goedkoper kan?
Ja, dat denk ik. En dat denken heel veel Nederlanders. Die denken dat er gewoon in Den Haag verkeerde keuzes gemaakt worden. En dat blijkt wel, hè. Want ja, zeg maar, als je mensen over politiek vraagt, bijvoorbeeld in de stad of je ziet de interviews op tv, het draagvlak voor de politiek is naar een nulpunt gedaald, hè. Mensen die hebben totaal geen vertrouwen meer in Den Haag, hè.
Nee, maar dat vind ik ook wel een beetje van de beste stuurlui staan aan wallen. Het is altijd makkelijk om van de zijlijn te zeggen van, nou, dit is allemaal niet goed en dit had beter gekund. En ja, je hebt natuurlijk gelijk, er worden gekke beslissingen genomen, maar het is nog steeds wel een democratie. Ja. En ik denk ik denk dat er een beeld ontstaat over, het is een cruiseschip of het is een heel luxe cruiseschip, dus die mensen die worden maar verwend en we kunnen niet voor onze eigen mensen zorgen. En dat sentiment, dat snap ik ook wel hoor. Maar aan de andere kant denk ik ook wel van, ja, je moet wel die mensen verzorgen. Die komen uit oorlogsgebieden.
Tuurlijk, dat vind ik ook. Ja, hoor.
Dat is natuurlijk, zo. En ook nog, wat mensen denk ik ook eens vergeten, is dat die asielzoekers, als ze op een gegeven moment dan de status van vluchteling krijgen, nou, dan kunnen ze echt meedraaien in de maatschappij. En ze hebben wel eens berekend dat die mensen ook de Nederlandse economie behoorlijk wat opleveren. Op een gegeven moment draaien ze mee. Het is dus tijdelijk. Zij willen niet constant in die omstandigheden zitten. Die willen ook gewoon leven. Die willen ook gewoon meedraaien. En je ziet dus dat heel veel van die vluchtelingen, dat zijn vaak ook mensen die zijn ook goed opgeleid en die kunnen heel veel. En die willen ook heel veel. Dat die heel veel ook aan de Nederlandse maatschappij bijdragen.
Ja, en vaak hebben ze ook baantjes die Nederlanders niet willen doen. Hè? Dat ben ik ook helemaal mee eens.
Precies.
Maar dat staat wel even los met hoe je ze moet opvangen. Hè? Kijk, je moet ze natuurlijk goed opvangen. Maar ik vind dat ze hier in Den Haag toch een beetje mee doorgedraven zijn. Met zo'n groot schip. Dat kost echt handenvol geld. Dan hadden ze veel anders kunnen oplossen. En dan kun je ze de beste stuurlui staan aan wal. Maar als ik in Den Haag zou zitten en ik zou opvang moeten regelen, dan had ik toch echt eerst even een inventarisatie gemaakt van alle rijksgebouwen die leegstaan en alle grote winkelpanden die leegstaan. En dan had ik ze daar toch ingedouwd hoor.
Denk je niet dat daar een reden voor is dat ze het zo doen? Volgens mij is daar een reden voor. Maar goed, moet het anders even offline maar eventjes over hebben. Dadelijk gaan we het even hebben over rennen, rennen, rennen en nog eens rennen. Eliud Kipchoge, die heeft zijn eigen record op de marathon in Berlijn verbroken. Hij rende de 42 kilometer en 195 meter in 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. En dat was ruim 30 seconden sneller dan zijn vorige wereldrecord die hij ook in Berlijn liep. In Berlijn worden overigens heel veel wereldrecords gelopen. De wat oudere mensen onder ons die kennen misschien nog wel Ethiopiër, ik ben even zijn naam kwijt, maar die was ook ongelooflijk snel. Die kwam ook van track and field trouwens. En die heeft ook een aantal marathonrecords gelopen in Berlijn. Ik heb hem hier in Australië ontmoet. En het is eigenlijk een heel klein mannetje, maar wel heel aardig en heel, heel, heel bescheiden. Dat vind ik altijd heel leuk. Hè? Dat die marathonrenners, die zijn vaak heel erg bescheiden. Dus als je ook naar de Olympische Spelen gaat kijken en dan heb je de sprinters. Dat zijn een beetje van die showponies. Die met allemaal sieraden. En als je naar de vrouwen kijkt, dat zijn gewoon modellen en showponies. Maar als je dan naar die marathonrenners kijkt, die zijn altijd heel erg bescheiden. En die staan dan aan de startlijn heel bescheiden. En die kunnen ongelooflijk hard rennen. Ja, even voorstellen, Erik. Die rennen dus sneller dan 3 minuten per kilometer. Nou, als ik ga sprinten, dan red ik misschien net 3 minuten. En dan moet ik absoluut niet de kilometer volhouden. En zij doen dat dus gewoon 42 kilometer.
Ja, maar ja, ze hebben natuurlijk ook genoeg ruimte om te oefenen. Moet ik je ook heel eerlijk toegeven. Kijk, die Ethiopische lopers en die Keniaanse lopers, want daar komen ze ook vaak vandaan, uit Kenia. Die kunnen ontzettend goed lopen. En ja, die hebben ook een bepaalde bouw. Heb ik me een keer laten vertellen van de benen. Dat ze daar zo goed in getraind zijn. En net wat je zegt, ze zijn heel bescheiden. Hè? Want als ze door die finish heen komen, dan lopen ze nog heel even kort uit. En dan vraag je van, hoe vond je het? En wat heb je allemaal gedaan? En ja, het is weer gelukt. Het ging wel leuk, weet je wel, zeggen ze wel altijd.
Ja, dat mooi is dat.
Terwijl ze iedereen achter zich hebben gelaten.
Ja, ik heb
wel respect hoor, voor al die mensen die rennen. En die aan die marathons meedoen. Want ik vind het leuk om ernaar te kijken, maar ik zou het zelf niet kunnen, denk ik. En daar moet ik ook niet meer aan beginnen, denk ik. Want ik denk dat je daar heel langzaam moet opbouwen. Nou, eerder dat ik dat opgebouwd heb, dan ben ik al 70 jaar, dus dat gaat er niet worden, denk ik. Maar echt respect hoor. Dat is toch een bepaald soort stofje wat vrijkomt en wat je dan elke dag toch weer moet produceren. Dat is bij jou ook zo, hè? Want jij moet ook elke dag rennen, want anders dan voel je je niet lekker.
Nou ja, ik moet wel iets van sporten doen. Ik ben nu eventjes aan het, dat noemen ze taperen. Dat is het even wat minder doen. 2 weken voor de marathon. De marathon in Melbourne, die is op zondag. Die training voor mij, die is niet helemaal ideaal geweest. Normaal gesproken maak je een trainingprogramma en dan doe je een paar keer doe je dan 35, 36 kilometer ren je. En daartussen heb je allemaal andere trainingen. Nou, die 35, 36 kilometer, die heb ik wel gedaan. Ik heb er wel 1 of 2 van overgeslagen vanwege een blessure. Maar dan moeten we maar zien. Maar goed, ik denk toch niet dat ik die race ga winnen. Om het zo maar eventjes te zeggen. Maar het heeft wel wat. Want je gaat tijdens zo'n race ga je ook door allerlei soort van emoties heen. Hè? Dus de eerste 5 kilometer denk je van, het lukt wel. Of hoe lang moet ik nog? Nou, dan moet je er niet aan denken. En op een gegeven moment bij de 25 kilometer denk je van, dit is fantastisch. Dit gaat echt heel erg lekker. En bij de 35 kilometer denk je van, ik weet het niet. Bij de 36 kilometer denk je van, dit nooit meer. Bij de 38ste kilometer denk je van, ga ik nog dood? En bij de 39ste kilometer denk je, ik ben dood. Bij de 40ste denk je van, waarom? Waarom ben ik hier ooit aan begonnen? En dan ga je over de finishlijn. En 10 seconden daarna denk je van, goh, wanneer is de volgende marathon?
Dus ja,
het is heel raar. Het is raar, maar het is ook wel leuk. Eventjes over die marathonrenners gesproken. Inderdaad, je hebt helemaal gelijk hoor. In Ethiopië heb je bepaalde gebieden waar hele goede marathonrenners vandaan komen. Dat heeft onder andere te maken met de biologie. Onder andere met het soort vet wat ze hebben. Dat is natuurlijk niet alles. Maar het heeft ook mee te maken dat ze gewoon heel veel trainen. Er zijn heel veel mensen die lopen hard. En eigenlijk, als je dus bijvoorbeeld de top in Nederland hebt. Nou, de top in Nederland, zo hebben ze daar honderden van. En die honderden, het is echt een overlevingsrace van wie het dan maar bij kan benen. En dan komt er één, Eliud Kipchoge, die komt daaruit. En die rent dan iedereen voorbij. Nou, ik vind het heel mooi. Ja. Het is mijn passie.
Volgens mij is er ook een heel groot verschil. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt daar in die warme landen. Hè, zoals Ethiopië, Kenia, Zambia en zo. Waar al die lopers vandaan komen. Die worden eigenlijk als kind, beginnen ze al met rennen. Hè? Dus die beginnen dan al met conditietrainingen. En rennen. Alsof hun leven ervan afhangt, zou je misschien kunnen noemen. En in Nederland, bijvoorbeeld de Nederlandse toppers, die bedenken als ze een jaar of 17, 18 zijn, van nou, laat ik maar eens gaan rennen. Weet je wel? Want ik denk niet dat die Nederlandse renners ook van jongs af aan, zeg maar, vanaf hun geboorte, vanaf het moment dat ze kunnen lopen, dat ze dan al bezig zijn met die sport. Terwijl in die landen begint het al eigenlijk als je heel jong bent. Hè? Is me wel eens verteld.
Ja, nou in die landen bijvoorbeeld, heel Kalassi, die liep altijd, of die rende eigenlijk altijd naar zijn school toe. Nou, dat was echt heel veel kilometers ver weg. In Nederland, dan pak je daar de fiets voor. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel zo. En in Nederland is het ook heel vaak zo dat men begint met algemeen atletiek. En daarna, pas op latere leeftijd, ga je pas specialiseren op dingen zoals de marathon. Maar weet je, Erik, het houdt je ook lekker warm. En dat relateert een klein beetje aan het volgende onderwerp. Dus dadelijk gaan we het namelijk hebben over de stijgende energierekening. En volgens mij heb jij heel veel tips voor mensen hoe die energie te besparen. Maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Zo langzamerhand wordt het kouder in Nederland. En het wordt warmer hier in Australië. Mensen die denken altijd dat het heel erg warm is altijd in Australië. Nou, dat is niet zo. Soms is het ook wel koud en moeten we hier ook wel eens de verwarming aandoen. En in Nederland zijn ze me een beetje aan het knijpen. Want die denken van, goh, die energierekening die wordt steeds hoger. En hoe kan ik nou energie besparen? En jawel, we hebben bij ons erboven een specialist, een guru, de bespaarguru, en dat is Erik van Vliet. Erik, heb je nog een aantal goede tips voor het besparen van energie?
Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Jan-Willem, er zijn heel veel bespaartips die iedereen al een beetje weet. Hè? Want je weet natuurlijk dat je de gordijnen 's avonds dicht moet doen. Je moet de raampjes tegen elkaar openzetten in de avonduren. Je moet bijvoorbeeld de ketelwatertemperatuur, die hoeft echt niet op 90 graden. Die mag je gewoon op 70 zetten. Merk je helemaal niks van qua warm water als je onder de douche staat. Zo zijn er nog veel meer dingen natuurlijk aan te wijzen die iedereen al weet, hè. Zilverpapier achter de verwarming douwen. Noem maar op. Tochtstrippen onder de deuren. Ja, dat zijn allemaal dingen die je zo al kunt doen en die weinig geld kosten. Hè? Dan kun je natuurlijk nog wat extremer doorgaan. Maar dan
Ik wil dingen weten die niemand weet.
Nou, dan zal ik je heel eerlijk toegeven, dan ligt het er ook een beetje aan of je een huur- of een koophuis hebt. Want als je bijvoorbeeld een koophuis hebt, dan moet je dit dus, wat ik nu ga vertellen, niet doen. Dat is het volgende, die cv-ketel uitzetten. Dus gewoon de stekker eruit. Dus als het ware de gaskraan dicht, stekker eruit. Want ook al vraag jij geen warmte bij je thermostaat, dan nog gaat die ketel 6 tot 8 keer aan. En dan merk jij niks van, want hij wil dat circuit natuurlijk warm houden. En dat doet hij. Dus die pomp, die loopt ook. Snap je? Dus dat is ook allemaal energie die jij 's nachts eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Hè?
Dus, maar waarom moet je dat niet doen als je een koophuis hebt?
Nou, een ketel uitzetten is niet zo goed voor je installatie. Dus als je bijvoorbeeld een koophuis hebt en je hebt daar een keteltje in hangen en je duwt die ketel, die stekker er elke keer uit, dan moet je natuurlijk, ja, als je dat 1 keer doet of 10 keer of 20 keer of 30 keer, dan is prima. Maar doe je dat het hele jaar door, dan is dat niet zo bevorderlijk voor de duurzaamheid van je ketel. Dus moet je uiteindelijk een nieuwe ketel kopen, omdat die natuurlijk naar zijn kloten gaat. Hè? Als jij een huurhuis hebt, ja, dan is dat geen probleem. Want als die ketel kapot is, doe je een belletje, je krijgt een nieuwe ketel. En misschien nog wel een energiezuiniger als die je nu hebt. Dus wat dat betreft, zijn dat de grote verschillen. Maar misschien een tip, en dat is misschien best wel leuk, wat ik vorige week ook heb toegepast. Ik heb namelijk bij een warenhuis heb ik bio-ethanol gekocht. En niet één flesje, nee, ik heb 30 flessen gekocht. Er lagen nog 30 flessen in dat vak. Ik heb 30 flessen bio-ethanol.
Oké, dat is een alcohol.
Ja. Dat is een brandbaar vloeistofje, wat je dus zeg maar in je bio-ethanol kachel kan doen. Nou ja, die heb ik dus.
Nu komt het, jongens.
En daar kun je gewoon je hele huis mee verwarmen. En zo'n flesje kost €1,05, zo'n beetje, €1,25. En dan heb je een bio-ethanol flesje bij een goedkope groothandel, zeg maar. Hè. En dan kun je als het ware, als het dan echt koud wordt, kun je daar je huis mee verwarmen. Hoef je die ketel niet aan te doen, dus bespaar je gas als het ware.
Even de bio-ethanol, hè. Waar flikker je dat dan in? Doe je dit gewoon in de wasbak of zo? Of in de wc? Wat doe je ermee?
Nou, in de wc moet je dat niet doen. Want dan zit je weer met rioolgassen. Maar je kunt het bijvoorbeeld wel in een bio... Je kunt bijvoorbeeld bij diverse doe-het-zelf-zaken... kun jij een bio-ethanol haartje kopen. Hè? Die zijn niet zo duur. Die kosten ongeveer €75. En daar doe je dan bio-ethanol in. Daar doe jij niet een hele fles in. Maar daar doe jij zeg maar een vierde gedeelte van die fles in. En dat brandt dan 3 uur lang. En dat straalt warmte uit. En ik was vorige week bij iemand. En nou, die had wel een hele bijzondere manier. Die zegt, nou, weet je wat ik heb? Ik heb op YouTube heb ik een film gevonden van een open haard. Hij zegt, en dan s'avonds dan doe ik dat, als ik het al te koud krijg, dan doe ik dat op de tv aan. En dan is het zeg maar net alsof je een open haard aan hebt. En dan krijg je het ook warm, terwijl er helemaal geen warmte vanaf komt. Dat zijn ook leuke tips, hè? Dacht ik, Jan Willem.
En hoe veilig is dat?
Nou, op YouTube kan er niks gebeuren natuurlijk. Hè?
Nee, nee, maar... op YouTube kan er niks gebeuren. Wat is dat daar? Op YouTube kan er niks gebeuren. Nee, op YouTube gebeurt nooit wat.
Nee. Dus je huis vliegt er niet weer in de fik. Nee, maar dat bioethanol, dat is erg veilig hoor. Dat doe jij gewoon in die bioethanol kachel. En dat brandt gewoon een hele tijd. Je kunt het ook gewoon in een watervast schaaltje doen bijvoorbeeld. En dan doe je daar een beetje in en je steekt het aan. Dat brandt dan ongeveer 3 uur lang. En er komt echt veel warmte vanaf. En ook kaarsen, hè? Erg belangrijk. Hè? Want ik heb beneden ook het een en ander aan kaarsen neergezet. En die doen wij s'avonds aan. En ook daar komt warmte vanaf. Hè?
Maar er komt ook heel veel... De bioethanol, er komen toch ook gassen vandaan? Er komt, je huis gaat misschien niet in de fik, maar misschien je lichaam van binnen wel.
Nou, dat is mij nooit verteld hoor, dat bioethanol slecht is. En volgens mij komt er ook geen gas vanaf, want zodra je het erin doet en je steekt het aan, nou ja, dan verdampt het zeg maar gelijk eigenlijk. Hè? En als je er dan een vuurtje bij houdt, dan blijft dat branden. Want eigenlijk brandt het gas wat eruit komt, hè? Dat brandt. Snap je? Dus,
ja, maar er komen altijd gassen bij. Ook als je gewoon gas verbrandt, dan komen ook schadelijke gassen bij.
Ja, dat is met een cv-ketel ook, hè? Want daar komen natuurlijk ook gassen van vrij. Ook al heb je een rookafvoer op zitten.
Maar die cv-ketel zit niet bij mij in de woonkamer. Die zit bij mij ergens achteraf.
Ja, maar ja, gas komt overal, hè. Dat maakt niet uit, hè. Dus wat dat betreft...
Ja, maar als ik mijn cv kijk, al ergens in een kamertje staan waar de ventilatie goed is. Maar goed, bioethanol, ik zal het eens even opzoeken. Ik zal het eens even opzoeken.
Ja.
Welkom bij Ondersteboven. Oh, dat mocht ik niet meer zeggen trouwens van onze technicus. Dus dadelijk hebben we nog hele leuke onderwerpen voor jou vanuit Australië en Nederland. Wij kijken natuurlijk constant op onze telefoon. Dan kijken we of er al een bericht is. Afgelopen dagen was ik in Venus Bay. Ja, dat klinkt allemaal heel erg exotisch en zo. En dat was een korte vakantie. Hebben we met een paar vrienden gedaan. En we hadden ook de 2 honden mee. En honden die communiceren met hun neus. Hè? Dus dat weet je misschien wel. Die snuffen altijd alles. Dus zoals wij berichten krijgen, zo krijgen zij berichten van de pis van andere honden. Dus dan denken ze... Wat ruik ik? Van ruiken ze ergens aan het achterste van de ene hond. En dan eigenlijk is dat gewoon hun gsm.
Ja GSM. En ik moet ook heel eerlijk toegeven. Want ik heb natuurlijk nog steeds die leenhond. Hè, want die komt hier steeds vaak. Ja, dus denk ik heel erg naar zijn zin. Ik snap niet waar die hond al die pis vandaan haalt, joh. Want als ik bijvoorbeeld wandelen ben. Ik geloof dat het wel 9 keer stopt bij een boom, joh. Dan denk ik van, nou ben je nog niet leeg. Maar hij bewaart dus elke keer een heel klein beetje. Om daar weer zijn terrein mee af te bakeren. Hè. Dat is best wel leuk om dat allemaal te zien gebeuren. En nou heb ik, moet ik heel eerlijk toegeven, nou heb ik bijvoorbeeld een hond die ontzettend bang is overal van. Kleine hondjes heeft hij een hekel aan, daar loopt hij voor weg. En grote honden, daar loopt hij naartoe, terwijl hij dat juist niet moet doen.
Ja, nee, dat grappig is dat. Ze pissen eigenlijk gewoon in hun eigen territorium.
Ja.
Dat zeg je ook wel eens tegen managers. Hè? Managers die een beetje van het apengedrag vertonen, van die alfa-aapjes. Die zeggen van, nou ja, ga jij maar eventjes rondpissen. Want dan kan je je territorium weer even afbakenen. Over apen gesproken.
Dit gaat eventjes over bellende apen.
Ja.
Apen die bellen, dat doen ze niet met de gsm, maar dat schijnen ze dus te doen met een soort van gerommel, getroffel op de boomstammen.
Boomstammen, ja, dat klopt. Dat heb ik ook gezien. Ja, het is onvoorstelbaar. Ja, we zien het eigenlijk altijd al gebeuren, maar nou is het eindelijk een keer bewezen dat ze dus daardoor op deze manier met elkaar communiceren. Is best wel mooi, hè?
Ja, ik vind het mooi, dat hele apen. Ik vind apen sowieso wel leuk. Ze hebben ook list en bedrog. Dat gebeurt dus ook bij apen. Hè? Dus ze proberen ook het alfamannetje te misleiden. Als ze bijvoorbeeld een vrouwtje willen stelen. Dat alfamannetje heeft natuurlijk recht op al die vrouwtjes. En die apen zijn heel erg sneaky. En die kunnen dat allemaal... Allemaal voorkomen. Die kunnen allemaal listen verzinnen en zo. Maar eventjes over jouw leenhond, Erik. Ik vind dat een mooi concept, hè? Dus jij hebt een hond, die leen jij en dan mag je mee uit. En die hond die is nu heel erg gehecht aan jou. Die geef je nooit meer terug.
Jawel, die geef ik ook terug, hoor. Want die is de helft van de week is die bij zijn echte eigenaar. En de andere helft is die dus bij mij. Want dan was ik vorige week dinsdag. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik haal hem weer op. Toen heb ik hem weer, dan ga ik erheen en zeg ik van nou, ik neem hem mee, is dat goed? En dan, ja, dat is prima. Nou ja, die mensen zijn al op leeftijd, dus die vinden dat wel lekker. Dat hij even weer een paar dagen rust heeft, zeg maar. Dan hoeven ze de hond even niet uit te laten. Maar die hond die hecht zich niet alleen aan zijn originele baasjes natuurlijk, maar ook aan ons. Want ja, het is echt onvoorstelbaar om te zien hoe die hond mensen herkent, weet je wel. Want als er bij ons iemand bijvoorbeeld hier in huis binnenkomt wandelen, die hier normaal niet bivakkeert of niet komt, dan kijkt hij toch wel. En dan kijkt hij mij ook aan van, mag dat wel? Mag die hier wel zijn, weet je wel? Dus ja, ik vind het echt een heel mooi fenomeen. Maar een leenhond is prima voor mij. Ik hoef niet iemand, ik hoef geen hond voor vast, weet je. Ik vind dit leuk.
Eigenlijk zou je ook leenkinderen moeten hebben. Dat je geen eigen kinderen hebt, maar die gewoon even kan lenen. Dat je weg kan geven.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is ideaal, weet je. Dus, heb ik alweer besloten vanavond. Morgen gaat hij weer terug. Dus dan gaat hij daar weer terug. En dan is hij daar weer een weekje. En dan na een weekje, dan haal ik hem weer een keer op. En ja, dat is maar best wel leuk, want hij loopt dan naar de auto. Hij springt al in de auto. En dan weet hij al van, ik ga nu met deze baas mee. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Maar jij zei toen straks dat honden communiceren via hun neus, hè, zeg jij. Hè?
Ja. Ja, ja.
Dus eigenlijk wat die apen doen op die boomstammen, dat doen die honden via de neus. Dus, maar apen doen dat niet dan met urine? Of?
Oh, dat weet ik niet. Die apen die pissen waarschijnlijk ook gewoon even in de rond. Maar goed, dat doen mensen ook. Ik heb dat heel vaak. Dan moet ik rennen. Dan moet ik heel onnodig naar de wc. En dan kan ik me vaak niet inhouden. En dat is echt heel gênant. Maar goed, de andere renners die weten dat al. Daarom ren ik ook vaak in het bos en niet zo vaak in de stad. Want
dat heb ik trouwens altijd willen weten. Hè? Mensen die bijvoorbeeld rennen, zoals jij en Marco. Stel, je moet 25 kilometer rennen. En je moet in één keer nodig plassen. Hoe doe je dat dan? Laat je het dan gaan of?
Nee, kijk, oké, hier komt eventjes de tip. Dat plassen, dat is niet zo'n probleem. Want dat kan je gewoon overal doen. Hè? Dus je laat het niet gaan. Het probleem is als je moet poepen. Ja, ik weet het, wordt een beetje plat, maar dat is wel het probleem. En dat is iets waar renners zeer goed rekening mee houden. Maar het probleem is minder sterk in de herfst.
In de herfst, ja, omdat het dan kouder is natuurlijk.
Nee, omdat dan de blaadjes vallen op de grond.
Oké, ja, nee, maar wat ik dus wil vragen is, moet jij...
Je weet nog steeds niet waar het om gaat.
Nee, ik zit er heel even te denken, de blaadjes op de grond, wat heeft het nou
te maken? Zal ik heel even kort uitleggen. Kijk, normaal gesproken, dan gebruik je natuurlijk gewoon wc-papier, hè? Maar ja, als de blaadjes op de grond vallen, dan heb je tenminste een alternatief. Ik heb het een keer gedaan, nee, echt, in Dordrecht heb ik het een keer gedaan, en daar houden we nu over op, maar ik heb het een keer gedaan. Maar goed, jij wilde iets anders zeggen.
Ja, nee, over dat plassen nog even. Als jij een marathon loopt, dan kun jij niet eventjes stoppen om te plassen. Want dan raak je weer tijd kwijt, hè? Volgens mij doen heel veel renners dat in hun broek dan. Lijkt mij.
Ik zie het al helemaal aankomen. Dus na deze uitzending krijgen we gigantisch op onze donder van onze technicus. Want die vindt het natuurlijk allemaal wat te plat worden. Maar eventjes over die marathonrenners. Die marathonrenners die laten het inderdaad gewoon lopen. Je hebt ook video's op YouTube.
We zijn eruit. Ja.
Dan halen ze eventjes hun hand zo daarachter en dan flats. En dan ligt het ergens op de zijstraat. Nou ja, dat gebeurt. Nou, wij als amateurrenners doen dat niet. Wij zoeken gewoon de wc op. Want ze hebben ook allemaal van die wc's, hè, langs de route. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Ja. En vaak dan valt het ook wel mee. Ik heb het één keer gehad. Dan moest ik heel nodig. En nou goed, dan mis je een paar minuten. Maar dat geeft helemaal niet.
Hey, nou ja, dan zou ik een ideale marathonloper zijn, denk ik. Want ik hoef niet te stoppen om een grote ontlasting kwijt te raken. Want ik ben stoma-drager. Dus dat gaat bij mij toch altijd automatisch. Hè? Dus dat scheelt alweer.
Ja, dat scheelt alweer. Ik vind het mooi dat je het tot die voordelen kan zien. Hey, zo dadelijk wil ik het eventjes hebben over vogels. Als we het dan toch over dieren hebben. Ik wil het even over intelligente vogels hebben. Want die vogels hier in Australië die zijn vreselijk intelligent. En dat kan je gewoon zien op de straat. Het is weer het einde, Erik. We hebben het weer gedaan.
Het is klaar.
Volgende week dan zijn we er weer. Dan gaan we het dan eventjes over die extras en over die magpies hebben. En over al die vogels die zo slim zijn. Ik vond het leuk, Erik. Heb je genoten?
Ik heb ook genoten. Ja, ik moet zo weg, want ik moet het cruiseschip nog halen. Dus,
Ga jij het cruiseschip even halen? Ik wil graag onze technicus bedanken voor een heel mooi programma. En volgende week zijn we er weer.